Gemeente, omdat kandidaat Koppelman om gezondheidsredenen zijn dienst heeft moeten teruggeven van deze morgen, zal het vanmorgen leesdienst zijn. We beginnen met het zingen van Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En wat er verder volgt in Psalm 51, vers 9. Luisteren nu eerst naar de voorlezing van de wet des Heren en zingen we daarna Psalm 51 vers 10. Dan vindt gij in onze offeranden lust waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Dus eerst de voorlezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezing deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, vanaf vers 15 tot vers 25. Johannes 21, vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Amen. Tot zover.
Vooraf enkele afkondigingen. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste voor de diaconie. De tweede eredienst en pastoraat. En de derde voor de kerkvoogdij. Al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De kerkdienst voor afsluiting winterwerk, die afgelopen maandag niet kon doorgaan, is verzet naar aanstaande vrijdag 19 april om 19:30. Dominee Van de Beek uit Rauwveen hoopt in deze dienst voor te gaan. En aanstaande zaterdagavond is er weer mediterend naar de zondag. Deze avond wordt gehouden in het kerkgebouw van de Andreasgemeente. Dominee De Greef hoopt deze avond te spreken over het vierde kruiswoord. De avond begint om 19:00. Iedereen is van harte welkom. Zullen we eerst de Heere vragen om een zegen over deze dienst? Heren, zo mogen we ook op deze zondagmorgen weer bij elkaar komen, hier in dit bedehuis. Gij hebt ons geroepen, gij hebt ons hier gebracht, om samen de psalmen te zingen, uw woord te horen. Heren, hebben we een aangrijpende geschiedenis gelezen. Een vraag aan Petrus, een vraag aan ons. Heb gij mij lief? Heb jij mij lief? Hebt u mij lief? Heer, ook die vraag komt tot ons. En wat moeten we dan antwoorden, Heere? Kunnen we Petrus nazeggen? Gij weet dat ik u lief heb. Of leven we nog zo ver bij u vandaan? Och, dat we uw woord nog mogen, dat het nog in onze harten mag komen, Heere. Want we lezen toch ook op een andere plaats, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, zal leven. Wat een liefde van u, Heere. En als we dat komen in te leven, och, dan kunnen we toch niet anders dan u lief hebben. Want het is toch uw liefde, van God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, die zondaren roept, die zondaren trekt, omdat gij niet wilt dat die zondaar omkomt, maar dat hij zich bekeert en leeft. Dat we die roepstem mogen opmerken, Heren. Opdat ook wij ons zullen omkeren. Dat ook wij ons zullen bekeren tot u. Want gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Heren, we bidden u, bekeer gij ons, dan zullen we waarlijk bekeerd zijn. Heere, we dragen heel de gemeente aan u op, zoals we hier zijn. Misschien hebben we zorgen meegenomen. Heere, mag het zo zijn dat we ze nog even mogen vergeten. Dat ze niet in de weg staan om uw woord te horen. Heere, wil gij het zo gemakkelijk maken in het luisteren? Wil gij zijn met de rouwdragenden onder ons? Wil gij ze sterken? Wil gij ze troosten? Gij weet wat ze nodig hebben. Wees zo met de ouderen, de jongeren, de kinderen, de ongeborenen. Heere, wil gij ons allen geven wat we nodig hebben. Gij weet het op het allervolmaakst. De zieken, wil gij ze, kon het zijn genezen. Heere, zo dragen we ook aan u op Dertie Dijkstra, die ook nog enkele dagen in het ziekenhuis moest verblijven, gevallen, een zware hersenschudding. Wil gij ook haar weer genezen? Gij zijt de God van wonderen, niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Wil gij haar nog weer de oude krachten teruggeven? We mogen u ook danken met Hanneke Kommery, een auto-ongeluk, het mocht nog zo goed aflopen. Heer, het had zo anders kunnen zijn. Ook daarin mogen we toch uw leidende hand zien. Maar ook mogen we opmerken dat we steeds in alles van u afhankelijk zijn. Heren, we dragen ook aan u op Geert en Cornel, die op deze dag mogen gedenken 12,5 jaar getrouwd te zijn geweest. Gij hebt ook hen nog willen dragen, nog veel willen schenken. Heren, mag het zijn dat ze een eeuwige zegen van u mogen ontvangen, dat we zo met elkaar op u mogen zien in alles van u afhankelijk zijn. Heren, we dragen deze dienst aan u op, ook al is het een leesdienst, dat het u toch niet in de weg staat, Heren, om ons allen te bereiken. Want we hebben allen hetzelfde nodig, door u gekend te zijn. Heren, maak het zo gemakkelijk in het spreken, gemakkelijk in het luisteren. Alles wat in de weg kan staan, wil gij het wegnemen. We vragen het om Jezus' wil. Amen. Het is weer even geleden dat we het paasgebeuren mochten herdenken. Dat wonder was zo groot dat zelfs de vrienden het niet konden geloven. En de vrouwen zochten met hun specerijen een dode Jezus. De Emmausgangers dachten dat het nu alles wel voorbij was. En Thomas hield vol dat het niet waar kon zijn, ondanks dat de discipelen hem zelf gezien hadden. Maar de Heere bleef nog 40 dagen op de aarde om zijn kerk ervan te overtuigen dat hij waarlijk was opgestaan en om ze met zijn opstanding te troosten. In deze 40 dagen is Christus echter nooit aan de vijanden verschenen. Hij had het wel kunnen doen. Hij had zich aan Caiaphas kunnen vertonen en aan Pilatus. Hij had voor het oog van de Farizeeën en het Joodse volk kunnen verschijnen. Zo had hij het kunnen bewijzen dat hij waarlijk Gods zoon was, maar niets daarvan. Dat heilgeheim wordt alleen aan zijn vrienden naar zijn vredeverbond getoond. Wie hem in zijn vernedering niet heeft liefgehad, die zal hem ook niet kunnen liefhebben in zijn verhoging. De levende Christus laat zich niet verstaan zonder zijn dood. Wie met hem niet vernederd is, hij zal met hem niet verhoogd kunnen worden. Het is waar dat ook zijn vrienden zijn dood niet verstonden. Zij vonden dat niet nodig en zij wisten daarom nog niet wat er tot verlossing van hun ziel gebeuren moest. Maar hoe donker de kruisweg voor hen ook was, en hoezeer zij zich aan hem geërgerd hadden, Zij hebben de liefde tot hem nog niet kwijtgekund. Zelfs Petrus niet, die hem zo vreselijk had verloochend. Ook Petrus was nog een voorwerp van zijn zoekende liefde. Daarop willen we nu letten als we stilstaan bij de herstellende liefde van Christus tot Petrus. Dit blijkt ten eerste in een drievoudig onderzoek, ten tweede een drievoudig antwoord en ten derde in een drievoudige opdracht. Dus de herstellende liefde van Christus tot Petrus. In een drievoudig onderzoek, in een drievoudig antwoord, in een drievoudige opdracht. Maar eerst zingen we met elkaar uit Psalm 119, de versen 19 en 88. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af en gun leven aan mijn ziel. De versen 19 en 88 van Psalm 119. Het was daar aan de zee van Tiberias een wondervolle maaltijd. De discipelen hebben daar brood gegeten dat ze niet gekocht hadden. En vis als toespijs dat ze niet gevangen hadden. Ze mochten allen in dat wonder delen. Maar hoewel ze allen van hetzelfde wonder aten, hadden ze toch ieder hun eigen weg. En daarom ook hun eigen vermaning en troost nodig. De Heere handelt met een ieder van zijn volk, alsof hij maar één kind had. Dat blijkt nu, nadat de discipelen het middagmaal gehouden hebben. Petrus moet persoonlijk worden aangesproken, want u weet wat er is gebeurd. Hij heeft met opgestoken vingers de Heere verloochend. En de Heere werd niet over de zonde heen, ook niet bij zijn volk. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Driemaal wordt Petrus gevraagd of hij de Heere nog lief heeft. En het is opmerkelijk dat Christus hem hier niet met de naam Petrus aanspreekt. Driemaal wordt hij hier Simon, dat is bij zijn oude naam genoemd. Simon, zoon van Jonas. Zo was Petrus eens tot Christus gekomen. Zijn broer Andreas was het middel voor hem geweest. Toen Jezus hem voor de eerste maal ontmoette, zeide hij tot hem: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gelijk daarop kreeg Petrus ook een nieuwe naam, namelijk Cephas. Dat is hetzelfde als Petrus en betekent rotsman. Van toen af werd hij door de Heere niet meer Simon, maar Petrus genoemd. Dat was zijn nieuwe naam. Maar ach, nu is Petrus weer op zijn oude naam teruggevallen. Door zijn val is hij weer tot Simon gedaald, tot zoon van Jonas. Dat wil zeggen, zoals hij van huis uit was, in zonde ontvangen en geboren. Petrus wordt hier dus aan zijn afkomst herinnerd. Hij was in Adam gevallen. Maar ook nadat hij door genade was opgetrokken, was hij teruggevallen. Want in de zaal van Caiaphas stond hij te zweren dat hij een vreemde van Christus was, alsof er nog nooit wat met hem was gebeurd. Daar heeft hij zijn nieuwe naam weggeworpen en tegelijk al het werk van God aan zijn ziel vaarwel gezegd. Maar de Heere komt toch op zijn eigen werk terug. Dat is het grote verschil tussen Petrus en Judas. Petrus was niet beter dan Judas. En zeg ook niet dat zijn zonde niet zo erg was als die van Judas. Als u dat nog aan Petrus zou kunnen vragen, hij zou slechts kunnen wijzen op het werk van God in zijn zoekende en vasthoudende liefde. Boven alles liefde. Want wat had Christus hier met Petrus heel anders kunnen doen? Hij had rechtvaardig Simon van zich af kunnen stoten. Hij had hem kunnen afzweren, zoals hij dat zelf gedaan had. Maar nee, de Heere zegt niet: zo, is dat nu Petrus? Is dat nu de man die bereid was om met mij te sterven? Dat had ik niet van jou gedacht, Petrus. Je bent me tegengevallen. Je hebt me losgelaten. En daarom laat ik nu ook jou los. Ga weg van mij, Simon, zoon van Jonas. Dat zouden we hier verwacht hebben. En zo zou een mens het doen. Hij zou er eens goed op slaan. En daarom hebben harde mensen ook harde gedachten van God. Maar het gaat er Christus niet om dat Petrus nu eens goed de waarheid gezegd wordt. De Heere heeft slechts een vraag voor Petrus. Een vraag die zijn gevallen kind dieper doet schamen dan 1000 harde woorden. Een vraag die moet ontdekken tot in de diepste grond van het hart. De Heere werkt niet met wraaklust, maar hij doet een mens bukken door de kracht van zijn liefde. Simon, zoon van Jonas, hebt gij me liever dan deze? Deze, dat zijn de andere discipelen. Christus vraagt dus of Petrus hem meer lief heeft dan de anderen. Die vraag heeft zijn reden, want Petrus heeft inderdaad wel eens gedacht dat hij boven de anderen stond. Hij had immers zelf gezegd: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Wat is de hoogmoed toch een gevaarlijke macht? Een vijand die altijd meegaat, zelfs met de bekering. Intussen zal de eigenwaan van Petrus onder de discipelen meer gescheurd dan verbonden hebben, zoals dat nog gebeurt tot op deze dag. En wat erger is, het moet losscheuren van de heilige omgang met de hemel. Dat komt ervan als een kind van God vergeet dat hij Simon, een zoon van Jonas, dat wil zeggen een zoon van Adam, is. Als een begenadigde zondaar zijn afkomst vergeet, dan wordt hij wat in zichzelf. Dan wordt hij wat voor God en voor een ander. Beste mensen, vergeet toch uw afkomst niet. Dat zal voor vele zonden en scheuren bewaren. Hebt gij mij liever dan deze? Dan deze. Niemand van deze had het er zo slecht afgebracht als Simon. Ze waren wel allen aan hem geërgerd geworden, maar niemand was er zo treurig gevallen als Petrus. Het is een pijnlijke vraag. Een vraag die alles openlegt en de verloochening in zijn geheugen doet branden. Een vraag die Petrus van zijn verheffing boven de anderen moet bekeren, en waarbij het voor hemzelf de vraag wordt of hij wel ooit ware liefde tot Christus heeft gehad. Petrus kan daarom nu op deze vraag geen ja zeggen. Hij moet erkennen dat hij niet meer de meeste, maar de minste is. Ja, Heere, zegt hij, gij weet dat ik u lief heb. Met de anderen durft hij zich niet meer te vergelijken. Hij zwijgt over de anderen. Wat moet er toch worden afgeleerd als de Heer eens persoonlijk komt te onderhandelen? Dan krijgt een ieder zijn eigen val te zien en dan wordt hij de mindere van een ander. Voor de tweede en voor de derde maal komt de vraag op Simon af: hebt gij mij lief? Driemaal heeft Petrus de Christus verloochend. Driemaal wordt hem naar de liefde gevraagd. De Heere doet in zijn ontdekkend onderzoek geen halfwerk. Zoveel als er tegen hem gezondigd is, zoveel moet er hersteld worden. Daartoe leidt God altijd in de val terug. De Heere werkt niet over de zonde heen. Wel nu, Simon, hebt gij mij lief? Op deze vraag komt alles aan. De Heere vraagt niet of Simon wel genoeg kennis heeft. Daarmee kun je opgevoed worden of voor studeren. De Heere vraagt ook niet of Simon wel goed bekeerd is. Want wat is een bekering uit het verleden zonder de liefdeband in het heden? Ook is het niet de vraag van Christus of Simon is uitverkoren. Velen zouden het graag willen weten, dan was het goed. Maar de Heere vraagt naar de vrucht van de boom, naar de vrucht van de bekering, naar de vrucht van de verkiezing. En die vrucht, dat is de liefde. De liefde tot God, die er is of die er niet is. Liefde, ook al zou Petrus straks voor eeuwig worden weggeworpen. Liefde, afgezien van behouden worden of verloren gaan. Hebt gij mij lief? Met deze vraag begint alles in het geestelijke leven. En met deze vraag eindigt alles, voor de grootste en de kleinste. Het zij een kind of een jongere of een vader in de genade, liefde is liefde. Die band wordt gekend of die band wordt niet gekend. Meer kan niet worden gevraagd en met minder kan het ook niet. Met deze vraag houdt ook alles op. Al het praten, al het weten, al het kunnen, al het werken. Gelijk Gods woord zegt dat ik zonder de liefde een luidende schel en een klinkend metaal ben. Ook al zou ik het geloof hebben om bergen te verzetten, ook al zou ik al de verborgenheden weten, en ook al zou ik de taal der engelen spreken. Wie de liefde niet heeft, die heeft God niet. Liefdeloos is goddeloos. De Heere vraagt niet vele dingen. Als God in zijn heilige wet vele dingen vroeg, dan zouden er hier misschien nog zijn die met de rijke jongeling het hoofd omhoog konden heffen en beweren: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Maar hier moeten we met deze vele dingen als de jongeling bedroefd heen gaan, aangezien God tenslotte maar één ding vraagt. En dat ene, dat is de liefde. Liefde ondanks de zonde. Liefde ondanks de schuld. Liefde ondanks te weten hoe het zal uitvallen. Verstaat u dat? Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Als de Heere dat voor de derde maal vraagt, dan wordt Petrus bedroefd. Het wordt hem tot droefheid dat Christus driemaal hetzelfde vraagt. Zou de Heere mijn liefde niet overnemen, denkt Petrus. Zou het dan niet waar zijn dat ik de ware liefde tot hem bezit? Het is een droefheid waarmee Petrus in het nauw komt, want hij heeft alles tegen in zijn eigen woorden. Hij kan wel zeggen dat hij lief heeft, maar het tegendeel is immers gebleken. Er is een tijd dat de Heere zijn volk bedroefd maakt. Een tijd dat God zijn kind in het nauw drijft. God stelt zijn eigen werk op de proef. Het goud moet gelouterd worden omdat het goud is. Het levende hout moet gesnoeid worden. En dat doet pijn. Voor de derde maal, hebt gij mij lief? En, Petrus, wat is daarop uw antwoord? De dienstmaagd in het huis van Caiaphas hebt u kunnen verblinden door uw vingers omhoog te steken. Maar hier hebt u te doen met de alwetende Christus, die harten en nieren proeft. Zou het dan maar niet beter zijn om heen te gaan, Petrus? Want liefde moet blijken, en u hebt immers alles tegen. De alwetendheid van God wordt de gevallen Petrus nu juist tot een troost. Heere, zegt hij, gij weet alle dingen. Hij kan zich op niets beroepen, niet op zijn trouw, niet op zijn daden, niet op zijn ijver. Hij kan niet bewijzen dat hij Christus lief heeft, hij kan niets aantonen. Hij kan niets naar voren brengen. Maar wat hij dan nog wel kan, dat is zich beroepen op de alwetendheid van God. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet het, hoe ik u driemaal heb verloochend. Ik heb zwaar gezondigd, alles getuigt tegen mij. Ik heb het er het allerslechtste van deze anderen afgebracht. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar het is u ook bekend dat ik toch de liefde in mijn zware val niet verloren heb. Gij weet het, dat ik bitterlijk weende vanwege de liefde tot u. Gij weet het, dat die tranen daarom zo bitter waren, omdat de liefde nog was overgebleven. En, als u mij zou vragen of ik u trouw kan blijven, als u mij zou vragen of ik er iets van terecht kan brengen, als u mij zou vragen of ik mijn grote woorden heb waargemaakt, dan kan ik niets anders antwoorden dan dat u van mij niets te verwachten hebt. Ik heb de straf eeuwig verdiend. Maar, heren, als u mij vraagt of ik u lief heb, dan moet ik toch ja zeggen. Want gij weet dat ik u nochtans lief heb. Als twee hetzelfde doen, dan is het toch niet hetzelfde. Zo is het in de genade. Zo is het ook in de zonde. De een zondigt zonder de liefde en hij kent daarom geen smart van de zonde. De ander zondigt ondanks de liefde, maar hij wordt de liefde in zijn val bewust en het kost hem bittere zielentranen. Dat maakt de zonden tot wonden. Dat doet klagen. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Zulken kan de duivel in zijn dienst en in de hel niet meer gebruiken. De liefde kent berouw over de zonde. Dat is nog heel iets anders dan angst voor de straf van de zonde. Want u kunt van benauwdheid als een worm in het zand omdraaien met het oog op de eeuwige straf. En deze angst toch nog in de wereld kwijtraken. Maar de liefde kent boven alles een berouw. Dat is de pijn van de zonde. En die pijn kan men nergens kwijt voordat deze door de hemel zelf is gestild. Hoe staat het ermee, jongeren, ouderen? Ken jij dat berouw over de zonde? Kent u dat bitterlijke wenen met zielentranen? Ken jij die liefde tranen? Het zij dan over uw val in Adam, het zij over uw terugval naar genade. Zou u het ook voor de alwetendheid van God durven zeggen? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ondanks uw val en ondanks uw terugval. De Heere weet het. Dat is een zaak tussen u en God persoonlijk. In dat onderzoek zijn er maar twee. De alwetendheid van God is ons tot een troost of tot een schrik. Eén van beide. We kunnen veel weten, veel doen, veel beleiden, veel bespreken, veel bidden, veel geven, maar toch nog dood zijn bij gebrek aan liefde. We kunnen in de zonde gevallen zijn en toch leven, als er namelijk de liefdetranen liggen op de bodem van het hart. Die tranen werken ook een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het zij een eerste, het zij een dagelijkse bekering. Anders zijn het geen echte tranen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dat is een vraag aan gevallenen en aan teruggevallenen. Een vraag naar de bodem van het hart. Een vraag naar onze verhouding tot God. Een vraag naar het leven, want de dood kan niet lief hebben. Als u dat antwoord missen moet, dan hebt u nog alles gemist. Het is hier niet de voornaamste vraag wat we gezondigd hebben, maar hoe we gezondigd hebben. Gevallen is ieder van ons. Dat weten we uit onze opvoeding en dat is ons al zo vaak gepredikt. Maar hoe zijn we eronder? Is dat u, jou en mij tot berouw geworden? Of heeft ons dat nog nooit smart gedaan? Dan missen we de liefde tot God, die de enige toetssteen is tot het geestelijke leven. Dan missen we het allervoornaamste kenmerk, dan zijn we nog dood. Wat bent u dan toch hard en verhard, onbekeerde zondaar, om dagelijks uw weg voor te gaan onder de bemoeienissen en roepstemmen van God. De Heere houdt niet op om u wel te doen, en hij houdt niet op om te En u houdt niet op om te zondigen. U hebt wel lief, maar u hebt alleen uzelf lief. En u kunt niet tegelijk God en uzelf lief hebben. Die zelfliefde maakt u zo hard tegenover God, uw weldoener. Zoek dan toch een plaats van berouw voordat het te laat is. Of misschien is er iemand die over zichzelf moet klagen dat hij liever geneigd is om God te haten dan om lief te hebben. Is dat waarlijk uw klacht? Bedroeft u dat? Bent u daar ongelukkig onder? Dan is dat toch gelukkig. Want als de liefde tot God gaat werken, dan wordt het juist zo'n smart dat we die liefde missen. Het lijkt onbegrijpelijk, maar het is toch waar dat we haters van God moeten worden om God te leren liefhebben. Zulke haters ziet de Heere nog graag aan de troon van zijn genade. En, volk des Heeren, wat ligt er hier voor u toch een levensles? Dat de Heer u toch bewaart voor de zonde van Petrus. Maar niet minder moet u bewaard worden voor de zelfverheffing van Petrus. En toch ligt dan ook nog die zonde van hoogmoed in uw hart. Want al is het dan niet met een eed, zoals Petrus, hoe vaak verloochent u hem niet door gedachten, woorden en werken. Bovenal door uw vleeselijk bestaan, dat u van binnen blijft meedragen. Zoveel als u nog uzelf bedoelt, zoveel bent u bezig om zijn naam te verloochenen. Dat doet u nu 3 maal, doch 1000 maal. U zult daarom naast Petrus moeten gaan zitten in dezelfde schaamte en schande. Want u kunt zelf ook niet anders dan uzelf eruit zondigen. Beleeft u dat nog wel eens? Weent u nog wel eens bitterlijk over uw zonde en schuld? Vergeet toch uw afkomst niet. Van huis uit bent u ook een Simon, zoon van Jonas, zoon of dochter van Adam, die in uzelf niets anders blijft dan een verloochenaar van alles wat God aan uw ziel heeft gedaan. Wat valt u dan nog vaak terug op uw oude naam? En is het niet veel erger om tegen het genadelicht in te zondigen dan toen u nog niet wist wie God voor u was? Als u dat niet weet, dan is het wel nodig om tranen te wenen, omdat er geen tranen van Petrus bij u zijn. Een vraag aan de teruggevallenen. Wie is er onder de kerk van God die zichzelf op de been kan houden? Denk aan Petrus. Hij dacht het wel. Hij dacht wat van zichzelf. Deze geschiedenis staat beschreven, opdat u toch nooit wat van uzelf zult denken, volk des Heren. Zijn er ook nog teruggevallenen? Zijn er nog zondaars die met alles wat er gebeurd is tot hun smart moeten erkennen dat zij niet anders kunnen doen dan zichzelf erbuiten zondigen? Wat een wonder dat de Heere u niet vraagt of u er iets van terecht hebt gebracht. Als dat de vraag was, dan moest u op deze dag voor eeuwig worden verstoten. Maar de Heere vraagt of u nog lief hebt. Als dat waar is, dan zult u uzelf in het antwoord van Petrus goed kunnen vinden. Dan zal in het antwoord uw hart verklaard liggen. Van uzelf alles tegen, zodat u erkennen moet dat God geen onrecht zou doen indien hij u zou afzweren. En toch die liefde, waarin zelfs de zonde moest meewerken om die wakker te maken. Toch die liefde tot God en liefdesmart over de zonde. Het is door de liefde dat u opnieuw helwaardig voor God wordt. Alleen de liefde tot God kan een mens vernederen en breken. Die liefde wil liever aan de voeten van God omkomen dan buiten God verder gaan. Van buiten alles tegen. Petrus kon zelfs met de vinger worden nagewezen. Hoe moet u dan uzelf aanklagen als een verloochenaar? Maar van binnen is er toch iets gebleven dat niet sterven kan. Dat is de liefde. De schreeuw van het nieuwe tegen alle afmakingen in. Dat mag u niet en dat kunt u niet ontkennen. Daarvan moet u zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Of de Heere u zal aannemen of verwerpen, u kunt toch niet anders zeggen dan, gij weet dat ik u lief heb. Niet om daarmee de zonde te bedekken, en zeker niet om daarmee klaar te zijn. Wie de woorden van Petrus zo opvat, die heeft nog nooit verstaan dat de gevolgen van de zonde bitter zijn in de ziel. Maar het is toch wel een troost om het hart voor God uit te storten en een beroep te mogen doen op de alwetendheid van God. Wat is de alwetendheid van God? Een troostbron voor de kerk. Heere, gij weet het. Ze mogen het niet anders zeggen. Al zou u met Petrus bedroefd moeten worden, al zouden de mensen het niet geloven, al zou zelfs de Heere het niet overnemen en al getuigt alles tegen u, u kunt niet anders zeggen dan wat er in uw hart woont, voor de eerste, voor de tweede en voor de derde maal. Een drievoudig antwoord, want het is voor de eerste keer waarheid, want is het voor de eerste keer waarheid, dan ook voor de tweede en ook voor de derde keer. Simon kan Christus verloochenen, maar de liefde kan zichzelf niet verloochenen. En zo wordt Christus door Petrus hier verheerlijkt in zijn eigen werk. Want het is de uitgestorde liefde van God in het leven van de wedergeboorte. Christus komt hier zijn eigen liefde beluisteren uit de mond van een gevallen zondaar. Dat Petrus hem lief heeft, het is alleen omdat hij Petrus eerst heeft lief gehad. Toen Petrus stond te zweren dat hij hem niet kende, in datzelfde uur werd ook van Christus een eed gevraagd. Ik bezweer u, zei Caiaphas, dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dat moest hij met een eed bevestigen. En toen hij antwoordde dat hij de Zoon van God was, kostte hem dat zijn onschuldig leven. Want na de Joodse wet stond de doodstraf erop, wanneer een mens zich de Zoon van God durfde noemen. Twee stonden er dus te zweren in de rechtszaal van de hoge priester. Petrus stond af te zweren. Christus stond trouw te zweren. Dat was de liefde van hem. In hetzelfde uur dat Petrus zwoer, ik ken hem niet, stond Christus te zweren, ik ken hem wel. En daarvoor moest hij de dood in. En toen, als er toen aan hem was gevraagd of hij die Simon nog lief had, hij had tot de hemel gezegd, Vader, gij weet alle dingen, gij weet dat ik hem lief heb. Het was ook zijn liefde dat hij na zijn opstanding Petrus opzocht om de wederzijdse liefdeband te herstellen. Hij kwam tot Petrus. Hij was de eerste. Hij is altijd de eerste. Direct na zijn opstanding had hij naar de hemel kunnen varen, want er was bij God niets meer dat hem uit de hemel kon houden. Maar hij bleef 40 dagen op aarde, louter tot troost voor zijn arme kerk. Is het u wel eens opgevallen dat hij als de levensvorst rondging om een wenende Maria te troosten, om een ongelovige Thomas te overtuigen, om wankelende Emmausgangers te onderwijzen en ook om een gevallen Petrus te herstellen? Is dat niet om moed te grijpen, arme zondaar? Het is niet uw liefde, maar het is zijn liefde. U hebt hem niet lief gehad, maar hij heeft u lief gehad. Daarin ligt het wonder dat hij u vasthoudt met zijn zoekende liefde. Hij kent degenen die de zijnen zijn. Hij heeft ze gekend met een eeuwige liefde. Hij kent ze, ook als ze zichzelf niet meer kennen. Ja, meer als ze hem niet meer willen kennen. Want hij verlaat het werk van zijn handen niet. Daarvoor heeft hij ze te duur gekocht. Hij stond immers op met de littekenen in zijn gezegende handen en voeten. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Maar dan wordt het hier bij Petrus toch een andere liefde dan voorheen. De kwaliteit van de liefde is in elke stand van het geestelijke leven wel dezelfde, maar in deze liefde heeft Petrus het borgwerk verstaan. Met zijn eerste liefdedaden heeft hij gedacht nog iets voor Christus te kunnen doen. Doch toen het van liefdesdaden moest komen tot liefdestranen, toen heeft hij verstaan dat er alles aan hem gedaan moest worden. Is het niet waar, Kerk des Heren? Dan wordt het een liefde omdat hij eerst heeft lief gehad. Het wordt een schuld van de liefde voor wat hij voor u heeft gedaan. Dat hij u heeft lief gehad tot in de dood. Hij had zijn borgtocht neer kunnen leggen toen Petrus hem verloochende. De verzoeker zal hem gevraagd hebben: moet u voor zulken de dood in? Wat was hij dan een getrouwe borg om het vloekhout op te nemen voor afzweerders? Hij wilde ze kennen toen ze hem niet wilden kennen. Hij ging de helse smart in voor Simon, de zoon van Jonas, en voor allen die zichzelf steeds dieper moeten dalen. Nogmaals, de Heere beware u voor de daad van Petrus, maar toch is het waar, hoe groter zondaar, hoe meer liefde. Een drievoudig onderzoek, een drievoudig antwoord en ook een drievoudige opdracht. Een opdracht om de lammeren te weiden, om de schapen te hoeden en om die schapen te weiden. Weid mijn lammeren. Dat had Petrus voorheen niet zo best gekund. Toen stond hij immers nog te hoog in zichzelf. Hij zou de lammeren geslagen hebben in plaats van gewijd. Of hij zou ze voorbijgelopend zijn, alsof die geen voedsel nodig hadden. Maar nu Petrus zo laag aan de grond is terechtgekomen, nu kan hij niet meer over de kleinsten heen zien. Hij kan er nu naast gaan zitten, omdat hij ook zelf altijd maar opnieuw moet beginnen. Nu ziet hij de lammeren zoeken, en nu hoort hij ze roepen, zodat hij hun het voedsel in de weide kan aanwijzen tot groei in het genadeleven. Hier kunnen ook de schapen nog veel van de lammeren leren, want wat zijn ze aanhankelijk en afhankelijk. De tweede opdracht die Petrus ontvangt is: hoed mijn schapen. Dat mag Petrus nu doen met zijn eigen leerschool, want nu weet hij hoe er te waken valt om niet terug te vallen. Aan de voortvarende Petrussen kan deze Petrus nu zelfkennis en voorzichtigheid leren. Hij moet nu ook zelf tot de schapen zeggen: de Satan heeft u zeer begeerd te siften als de tarwe. Hij moet ze nu brengen onder de hoede van de voorbiddende Christus, die voor hen gebeden heeft dat hun geloof niet ophoude. Hij moet ze hoeden, dat ze bij de enige herder blijven, want hij weet het nu zelf hoe dwaalziek die schapen zijn, en dat zij zelfs, al etende in de grazige weiden van de herder, kunnen wegdwalen. Hij, die zelf gedwaald heeft, mag nu ook dwalenden hoeden. Hij, die zelf geweend heeft, mag nu de wenenden troosten. Och, hoe kan het ook anders? Doch Petrus mag niet alleen de schapen hoeden, hij mag ze ook weiden. Want de Heere zegt ten derde: weid mijn schapen. Weiden, dat is brengen en houden in de grazige weiden. Dat is dus te eten geven. Zoals het natuurlijke leven niet zonder voedsel kan, zo moet ook het geestelijke leven gevoed worden. De doden vragen niet om voedsel, maar de levenden schreeuwen om verzadiging zodra zij geboren worden. Het geestelijke leven kent honger. Het is hongeren naar vrede, naar vergeving, naar gerechtigheid, naar heiligheid, naar waarheid, naar liefde. Zeg maar, naar alles wat van God is. De schapen moeten behoed en gevoed worden. Hieraan kunt u weten of u ook bij die levende kudde behoort. En met wat zal Petrus die schapen dan anders gevoed hebben dan met Christus zelf? Hij heeft ze doen grazen in de weide van zijn borgtocht. Hij heeft ze dus daarheen geleid, waar er niets meer van henzelf te verwachten viel, doch alles van hem. Dat had hij nu ook zelf geleerd. Het grote wonder in deze drievoudige opdracht is, dat de Heere Petrus nog wil gebruiken. Petrus achter zichzelf een afgezette ambtsdrager. Toen hij daar bitterlijk weende, heeft hij niet meer verwacht dat God ooit nog iets met hem kon doen. Hij dacht zeker dat hij niets meer waard was. Maar zulken kan de Heere nu juist gebruiken. Hij wil ze gebruiken om het eeuwig welbehagen. Hij kan ze gebruiken omdat alleen een gevallene iets voor een gevallene kan zijn. Dat geldt hier van Petrus, maar het geldt evengoed van de andere apostelen en van al de ambtsdragers. Zij moeten weten dat zij ook zelf gevallen zijn. Hiermee is niet gezegd dat zij een val moeten maken, maar wel dat ze zelf weten gevallen te zijn. Anders kan Christus ze niet in zijn dienst gebruiken om de lammeren te weiden, de schapen te hoeden en de schapen te weiden. Zij moeten verloren schapen toe kunnen roepen, dat zij zelf ook maar opgeraapt zijn. Zij moeten voor die schapen weten waar Christus de kudde legert. Zo kunnen zij naast een onbekeerde gaan zitten, alsof zij ook zelf onbekeerd waren. Zo kunnen zij de kleinen verstaan, alsof zij ook zelf niet verder geleid waren. Zo kunnen zij de groten klein houden, omdat zij bij ervaring weten wat er in de mens woont. Een drievoudige opdracht voor Petrus. Van wie? Van Christus. Dat is van die volmaakte ambtsdrager, de enige profeet, priester en koning, die zijn opdracht van God, de Vader, volmaakt heeft vervuld. Zijn opstanding is er een bewijs van. Daarom is het voor Petrus niet alleen een opdracht van Christus, maar ook uit Christus. Want het is in zijn vallen goed bewezen dat er uit Simon geen vrucht te verwachten is. Als hij daarom nu nog wat voor Christus mag doen, dan kan dat alleen uit Christus gevonden worden. De kracht tot die opdracht wordt nu alleen in zwakheid volbracht. Als Petrus nu maar zwak is, dan is hij machtig. Dan vermag hij alle dingen door hem, van wie en uit wie hij deze opdracht heeft ontvangen. Want nu heeft hij een pleitgrond, waarop hij steunen kan als hij dreigt om te komen in eigen zwakheid. Een pleitgrond buiten hem, zodat zijn zaak de zaak van God is. Ook hier mag hij zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Wij vragen nu ook niet meer of Petrus wel liefde tot het ambt heeft gehad. Toen hij zelf driemaal zeide dat hij Christus lief had, toen heeft hij eigenlijk daarin om dat ambt gevraagd. De liefde vraagt altijd om werk. Ambteloos is liefdeloos. Want de liefde wil voor God leven. Wat zal het dan een heilige blijdschap zijn geweest dat Petrus nog zoveel kreeg te doen? Zeker, het neemt de strijd niet weg. Dat spaart het vlees niet. Het kan in deze dienst soms zo droevig worden dat ze met Elia niet meer verder kunnen en dat zij in tijden van verachtering of moedeloosheid zelfs de lust niet meer kunnen vinden. En toch kan de wortel van de liefde niet sterven. Toch is het een liefdedienst, want ook de moeiten moeten medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben. Het grote wonder is hier dat de Heere een gevallen Petrus nog gebruiken wil en gebruiken kan. Maar dat is niet alleen een boodschap aan Petrus, of aan de apostelen, of aan de ambtsdragers. Nee, die boodschap komt tot ons allen. Wie u ook bent of meent te zijn, wij zijn allen afgezette ambtsdragers. We zijn immers door God geschapen in het ambt van profeet, priester en koning. Dat was ook een drievoudige opdracht, om als profeet onze schepper te kennen, om als priester onze schepper te dienen, om als koning onze schepper heerlijk te maken. Dat was de bedoeling van God, onze maker. Wat is er van het ambt terechtgekomen? We hebben het verspeeld in de zonde. Wat het profetische ambt betreft, we hebben de kennis van God verloren. Hoe zullen we dan nog goed van God kunnen spreken? Wat het priesterlijk ambt betreft, we hebben onszelf gediend in plaats van die getrouwe God. En wat het koninklijk ambt aangaat, onze kroon ligt ontheiligd op de aarde neergesmeten. In het ambt gesteld door een goeddoend God. Maar we hebben het ambt verspeeld en daarom het doel gemist. En ambteloze mensen, dat zijn voor God waardeloze mensen. Dat is het dorre hout dat nergens toe deugt dan om in het vuur geworpen te worden. Zeg het eens, jongeren, ouderen, hebt u dat leren betreuren? Is dat voor u persoonlijk tot bittere tranen geworden? Hebt u wel eens naar dat verloren ambt terugverlangd? Naar de hemel willen we allen, maar wilt u ook naar het ambt terug? Naar dat drievoudige ambt, om de Heere te kennen, om hem te dienen en om hem te verheerlijken? Nu is dit het ongeluk waarmee we geboren zijn, dat we geen zin in dat ambt meer hebben. We leven liever rustig naar het goeddunken van ons eigen hart. We zijn onszelf tot een profeet geworden, om het zelf te weten. We zijn onszelf tot een priester geworden, om onszelf te dienen. En tot een koning, om het zelf te kunnen. Ga dat eens na in uw eigen leven, opdat het u tot schuld voor God zal worden. Dan zult u er last van krijgen dat u voor God een onbruikbaar voorwerp bent geworden door uw eigen zonde. Het ambt kwijt, daarom zijn we God kwijt. Als dat uw smart wordt, dan wordt het omgekeerde niet minder tot smart, namelijk dat God u kwijt is. God u kwijt, omdat u zijn zalige dienst vaarwel hebt gezegd. Een onbruikbaar voorwerp voor God geworden. Is dat echt uw klacht? Bent u een waardeloos mens voor de Heere geworden? Dan is er toch nog verwachting voor u. Want zulke waardelozen ziet de Heere nu graag aan de troon van zijn genade. Er is nog raad bij God. Diezelfde God die u gekrenkt hebt, wil onwaardigen nog aannemen. Hij wil ze nog gebruiken. U kunt wel te goed, maar nooit te slecht aan zijn voeten neerliggen. Hoe is dat mogelijk? Handen die naar de verboden boom hebben gegrepen, wil God nog gebruiken. Dat is alleen mogelijk in Christus. Want toen hij Petrus in zijn dienst nam, zat hij daar met doorboorde handen, als een eeuwig teken dat hij zelf in de val van Petrus was geweest. Als een bewijs dat hij met zijn dierbaar bloed het ambt heeft teruggewonnen voor waardeloze ambtsdragers. Welnu, kind des Heren, deze is de enig geliefde zoon in welke God een welbehagen heeft. U kunt alleen in hem hersteld worden. Houd dan maar op om uzelf bij God te herstellen. Uw ambt lag eeuwig verzondigd, als het niet met zijn bloed was teruggekocht. Zo hebt u niet alleen dat verzoenende bloed nodig om voor God te kunnen bestaan, maar ook dat reinigende bloed om voor God te kunnen leven. Zo nauw zijn rechtvaardiging en heiliging aan elkaar verbonden. Anders staat het met het eerste niet goed. Wie alleen maar gerechtvaardigd en niet geheiligd wil worden, die heeft nog nooit de liefdestranen van Petrus gekend. Maar hoeveel of hoe weinig u ook uit die doorboorde handen hebt mogen ontvangen, het wordt dan vanzelf een hartelijke begeerte om voor God te leven. Dan zegt u, ik heb al zoveel kwaads tegen een goeddoend God bedreven, dat het me nu tot een hartelijke begeerte is om die God te mogen bedoelen. Trouwens, de Heer heeft geen volk zonder opdracht. Hij heeft ze geformeerd, zegt zijn woord, om zijn lof te verkondigen. Dat is tenslotte nog meer waard dan uw zaligheid, volk des Heren. Als daar maar eens meer bij geleefd werd, de duisternissen zouden heel wat minder zijn. U zult daarom opnieuw naar uw ambt moeten vragen. Dat wil tegelijk zeggen dat u opnieuw aan uzelf moet sterven. Want voor God te leven, dat is de dood van het ik. Och ja, daar ligt de oorzaak van het geest van vele geestelijke nachten. Klaag dan maar niet al te gemakkelijk over uzelf. Zo hebt u dan ook een drievoudige opdracht als het gaat over het getal 3. Namelijk om als profeet de naam van God te kennen en groot te maken. Om als priester die God te bedoelen in al uw werken, ook in het allerkleinste. En om als koning tegen de zonde te strijden en in de kracht van Christus te overwinnen. Dat is de schuld van de dankbaarheid, al was het maar voor 1 kruimel genade. U kunt er zelf niets van terechtbrengen als u dat zelf wil doen. En toch moet u het zelf doen, want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Maar nu staat die enige ambtsdrager te wachten op zulke machtelozen, om ze te bedienen als profeet uit zijn wijsheid, als priester uit zijn offer, als koning uit zijn almacht. Daarom kan het toch, daarom is hij de kracht van uw kracht, daarom is uw zaak zijn zaak. Niets kwam er van terecht als die ambtelijke opdracht alleen maar van hem was, maar die is nu ook uit hem. Hij wil zelf geven wat hij beveelt, maar bedenk wel dat er daarom een voortdurende aankleving van die profeet, priester en koning nodig is. Voor de laatste keer, het grote wonder is hier dat de Heere de gevallen mens nog kan gebruiken. Dat is tot eeuwige zaligheid van de kerk. Maar bovenal, hier heeft God zijn mens weer terug. Amen. Zingen we nu uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13. Zullen we eindigen met gebed. Heere, Gij weet alle dingen. Dat we dat maar mogen beseffen, Heere, dat Gij ons kent. Dat Gij onze harten kent. Dat Gij weet wat er in ons leeft. Ook nu we dit hebben gehoord, die vraag die tot ons allen komt, klein en groot, jong en oud, hebt Gij mij lief? Heere, wil Gij het werken dat we nog in waarheid mogen en kunnen zeggen, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U lief heb. Dat we Uw opzoekende liefde maar mogen proeven en smaken. Dat we Uw trekkende liefde mogen merken dat we niet anders kunnen dan U aanlopen, U nalopen, U dienen, U van harte lief hebben. Heere, wil Gij het zondige van deze dienst, wil Gij dat wegnemen, alles wat niet was naar Uw wil. En wilt Gij wat van U was, wil Gij dat zegenen. Wil Gij ons ook, kon het zijn vanmiddag hier weer bij elkaar brengen. Wil dan ook zijn met dominee de Greef, als hij de middagdienst hoopt te leiden. Wil Gij ook hem daartoe nog de kracht en de lust toegeven. We vragen dit alles om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, vers 5. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.